Matteüs heeft ondertussen al een heel stuk van zijn evangelie geschreven. Hij begon met nauwkeurige en vaardige pen in hoofdstuk 1 met de stamboom van de Heer Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Daarna ging hij verder met zijn geboorte, de geboorte van de Heer Jezus Christus, met al de dingen die in die tijd gebeurden, toen, de zaligsprekingen en al de andere preken in de bergreden. Daarna de storm op zee, de genezing van de bezetenen, de genezing van een verlamde. En nu, ja, hoe zou dat eigenlijk gegaan zijn? Misschien heeft hij al schrijvend wel even zijn pen neergelegd. Vol verwondering, terugdenkend aan toen. En dan schrijft hij toch maar verder. Over het meest wonderlijke in zijn eigen levensgeschiedenis. Hij houdt het kort. Korter kan bijna niet. In Matteüs 9 vers 9. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matteüs. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Twee zinnen maar. Je hoort hem denken. Dit is genoeg. Want het gaat niet om mij. Het gaat om Jezus. En zo gemeend is het ook vanmorgen. Als wij met Gods hulp gaan nadenken over hoe Jezus Matteüs roept. In de hopen met het gebed dat ook u, ook jij, met een enkel woord door de Heere geroepen zal worden. De preek van vanmorgen gaat over Jezus roept Matteüs. We gaan vier dingen zien. In de eerste plaats wie Matteüs is. In de tweede plaats hoe Jezus hem roept. In de derde plaats wat Matteüs vervolgens doet. En als vierde hoe daarop gereageerd wordt. Dus Jezus roept Matteüs. Wie is hij? Hoe Jezus hem roept. Wat hij vervolgens doet. En hoe daarop wordt gereageerd. Maar eerst maar even als eerste kijken. Wie is Matteüs? Als eerste iets over zijn naam. Want hij heeft er twee. In het Lucas en in het Marcus evangelie heet hij Levi. Wat zoveel betekent als aanhankelijkheid. Maar in het Matteüs evangelie, wat hij zelf geschreven heeft, heet hij Matteüs. Wat geschenk van God betekent. Het kan zijn dat hij altijd al twee namen heeft gehad. Net als Thomas, die ook Didymus heette. En net als Nathanael, die waarschijnlijk ook Bartholomeus heette. Het kan ook zijn, we weten het niet, dat hij net als Simon Petrus van de Heer Jezus een nieuwe naam gekregen heeft. Gods geschenk. Matteüs. Hij heet Matteüs, Levi, en dat is het tweede wat we van hem weten, hij is tollenaar. Marcus zegt in Marcus 2, hij is tollenaar bij de zee, bij het meer van Galilea, bij de zee van Tiberias. Daar int hij belastinggeld voor de Romeinen, bij de zee. Langs de internationale weg van Egypte naar Syrië en ook van de passagiers van aankomende en vertrekkende schepen aan de oever van de zee van Tiberias. En dat tollenaar zijn was bepaald geen erebaan in Israël. Om belastingen te innen van de Romeinen, notabene voor de Romeinen, voor de vijanden, dat was, dat kunt u begrijpen, geen blijk van vaderlandsliefde. In de ogen van de Joden waren dat toch een soort NSB'ers. En vaak was het ook nog oneerlijk werk, vol bedrog, waarbij men zich weinig of helemaal niets aantrok van de wetten van de Heere God. Waarom hij zometeen? Waarom niet een van die nette farizeeërs? Of gewoon een nette, eerlijke Joodse man of vrouw? Waarom hij zometeen? Calvijn zegt, om hem, Matthäus, tot een toonbeeld, tot een voorbeeld van vrije genade te stellen. En geliefde gemeente, zo hoop en bid ik dat u, dat jij vanmorgen ook tot een voorbeeld van vrije genade gaat worden. Hij heet Matthäus of Levi. Hij is tollenaar. Ja, wat is er verder nog van hem te zeggen? Nou, dat hij nederig en bescheiden is. Want Lucas wijst er bijvoorbeeld op dat hij, als de Heer hem roept, dat hij alles verlaat. Maar Matthäus, bescheiden als hij is, schrijft daar verder niets over. Hij is bescheiden, maar of dat voor zijn bekering ook al zo was, dat is nog maar de vraag. En wat we ook van zijn persoon weten is dat het geen prater was. Nergens in de vier evangeliën zegt hij iets. Dus samenvattend, hij heet Matthäus of Levi, hij is tollenaar, bescheiden, geen prater. En het vierde, hij woont waarschijnlijk in of vlakbij Capernaum. De plaats waar de Heer Jezus ook woont. Dus is Jezus ongetwijfeld geen onbekende voor hem. Hij heeft hem vaker zien langskomen daar bij de zee. Matthäus heeft ongetwijfeld Jezus vaker gezien. Zoals u, lieve mensen, de Heer Jezus ook vaker hebt zien langskomen. U zag hem voor uw ogen geschilderd, zoals Paulus zegt, met woorden uit het evangelie. Maar tot nu toe is er verder niets gebeurd. Tot nu toe. Trouwens, waarom zou Jezus oog hebben voor Matthäus? Er zijn immers nog veel meer mensen om hem heen. Marcus schrijft, de hele schare, de hele menigte kwam tot hem. Zoals er ook nu hier in de kerk veel meer mensen zijn dan u of dan jij alleen. Maar nee, er staat, hij zag een mens. Een mens die hem niet zag. Want dat is ook wat we van deze Matthäus weten als vijfde. Hij loopt niet achter Jezus aan. En u en jij misschien ook wel niet. Hij zit gewoon in zijn tolhuis, hij zit gewoon in zijn belastingkantoortje. Hij denkt niet aan Jezus en al helemaal niet aan de mogelijkheid dat hij Jezus zal gaan volgen. Hij is druk met zijn job. Hij is druk met zijn geld, met de vraag hoe hij vandaag nog meer kan verdienen. Zoals u of jij vanmorgen misschien hier ook wel in de kerk zit, te denken aan je werk, aan je inkomen, aan je promotiekansen, aan die nieuwe auto waar je van zit te dromen. Luister, zo zegt de Heere. In Jesaja 65. Ik ben gevonden van hen, door hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, zie hier ben ik. U zoekt, met andere woorden, mij niet. Maar ik zoek wel mensen zoals u. Trouwens, het kan ook zijn dat je al zittend hier in de kerk er toch bij jezelf wel eens aan gedacht hebt. Aan Jezus volgen. Maar dacht je stilletjes bij jezelf, denkend aan wie je was. Om je heen kijkend, dat zal voor mij wel niet weggelegd zijn. Dat zou eerder zijn voor al die andere nette mensen die ik hier zitten om me heen. Je vergist je. Jezus zoekt ook vanmorgen mensen zoals Matthäus, zondaars, die hem werkelijk nog nooit gezocht hebben. Jezus zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus en zei tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Dit is de bekeringsgeschiedenis van Matthäus. Slechts twee regels. En alles wat je meer nodig hebt om te vertellen dan dit. Ik zocht Jezus niet, maar hij zocht mij wel. Alles wat je meer wilt vertellen daarover is te veel. En als het anders is dan dit, dan klopt het niet. Ons tweede punt, hoe Jezus hem roept. Vers 9, nog een keer. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus en zei tot hem, volg mij. Voor Matthäus is het totaal onverwachts. Jezus ziet hem zitten in het tolhuis. Zoals hij ook u en jou en jou en jou hier ziet zitten in de kerk. Niet lettend in de eerste plaats op je uiterlijk. Maar kijkend naar wie je echt bent. Hij weet alles van je. Zoals we straks zingen uit Psalm 139. Hij weet je zitten en je opstaan. En verstaat van verre je gedachten. Hij weet wat je gedaan hebt. Hij weet wat je doet. Hij weet wat je denkt. Hij weet wie je bent, niets is voor hem verborgen. Hij proeft, zegt de Bijbel, je nieren en je hart. Zo ziet Jezus een mens. De arm geworden zaligmaker ziet een mens die alleen maar bezig is met meer. Met meer geld verdienen, met meer rijkdom en met meer aards geluk. Maar Jezus ziet meer. Hij ziet ook een mens die hij, hoe onbegrijpelijk dat ook is, die hij lief heeft. Een mens die zijn vader van eeuwigheid af heeft lief gehad. Voor die man daar in het tolhuis heeft hij al zijn hemelse heerlijkheid afgelegd om die zondaar te redden van het verderf. Hij ziet ook ongetwijfeld een man voor zich, die hij, dat zal zo meteen blijken, die hij wil gaan gebruiken in zijn dienst. Een man met talenten, een man met gaven, die kan schrijven, die verschillende talen machtig is, maar die zelf niet solliciteert. En die dat ook nooit zou doen. Die zelf niet zoekt en die ook dat nooit zou gaan doen. Zoals u of jij misschien ook wel een mens bent met bijzondere van God gekregen talenten. Die zo bruikbaar zouden zijn in de dienst van de Heer. Maar solliciteren doe je voor ons nog niet. Laat staan dat je hem zou zoeken, liefhebben en dienen. Maar Jezus ziet hem en, vers 9, zegt tot hem, volg mij. Zoals ook nu vanmorgen de roepstem klinkt in het evangelie van Christus, zondaars, volg mij. En dat is als eerst een roep vol van genade aan het adres van een slecht mens. Je denkt bij jezelf, kan de Heer dit niet beter zeggen tegen de goede mensen? Ja, dat kan wel. Maar hij wil u. En hij wil jou. En dus, volg mij. Dat is een roep vol van onbegrijpelijke genade. En het is als tweede de persoonlijke roepstem van Christus. Dit is niet mijn roep. Dit is geen roep van een ouderling of van een diaken. Dit is de roep van de Almachtige. Van de Zoon van God. Die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Die zei aan het begin van de wereld, er zij licht en er was licht. Die zei door de mond van de profeet, leef in uw bloed, leef. Die zei toen hij op de aarde was tegen de doden, ik zeg u, sta op. Die zei, verlaat de zonde en leef. Geloof in mij en u zult zalig worden. Volg mij. De persoonlijke roep van Christus, de Zoon van de Almachtige God. Het is als derde ook een roep vol eenvoud en kracht. Het zijn maar twee woorden. Twee woorden maar. En het is genoeg. En zo zal het ook vanmorgen zijn, geliefde gemeente. Als de Heere u of jou roept. Met almachtige, hemelse kracht. Met niet tegen te staan in liefde. Breek met die zonde. Weg met dat geld en met al dat bezig zijn met de dingen die voorbij gaan. Geen geaarzel, geen gedraal. Ga in door de enge poort. Sprekend met macht. Met innerlijke overtuiging. Gewillig makend. Volg mij. Zoals de stem van Christus ook nu klinkt in het evangelie. Verlaat de slechtigheden en leef. En treed, loop in de weg des verstands. En volg mij. Ga niet redeneren. Ga niet tegenspreken. Maar luister. En wees gehoorzaam aan dit hemelse bevel. Want als u dat niet doet, als u blijft zitten in dat tolhuis, komt u straks echt voor eeuwig om. Ja, ik weet het. De Heere weet het. U, o mede zondaars, hebt van uzelf nooit naar God gevraagd. U hebt hem tot nu toe, ondanks dat nette uiterlijk, nog nooit gezocht. Maar hij zoekt u wel. Hij komt naar u toe. Zeldzaam voorrecht wat u te beurt valt. Miljoenen mensen in deze wereld hebben deze twee woorden nog nooit gehoord. Volg mij. Moeten zij u straks voorgaan, terwijl u de weg geweten hebt? Ga niet redeneren, ga niet tegenspreken en ga ook niet vragen. Want dat valt op. Je ziet het voor je. Matthäus zit midden in zijn werk. Hij hoort de stem van Jezus, volg mij. Maar hij vraagt niets. Hij zegt niet, hoe bedoelt u? Waarheen moet ik u volgen? Waarheen? Maar dat doet er niet toe, want de vraag is niet waarheen je volgen moet, de vraag is wie je volgen moet. En wie u volgen mag. Want nogmaals, dit is een zeldzaam voorrecht, wat u niet hoog genoeg kunt achten, dat Christus in het evangelie tegen mij en tegen u zegt, volg mij. Dat je hem volgen mag. De zaligmaker van zondaars. Het is niet verstandig, lieve mensen, om dit hemelse bevel naast je neer te leggen. Het is niet verstandig om zittend in het tolhuis te blijven zitten waar je zit. Niet doen. Zo u zijn stem dan heden hoort, verhard u niet, want dan komt u straks echt voor eeuwig om. Ons derde aandachtspunt, wat Matthäus doet. Matthäus 9, vers 9 zegt aan Jezus: vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zei tot hem: volg mij. En dan komt het: en hij opstaande volgde hem. En zo zegt ook Marcus het. Lucas zegt in Lucas 5, vers 28, en hij, kleine toevoeging, alles verlatende, stond op en volgde hem. Wie had dat ooit verwacht? Wat schittert hier vrije, soevereine genade. Zonder dat de Heer Jezus tegen hem zegt of hoeft te zeggen wat hij moet gaan doen en hoe hij moet gaan leven. En zonder dat Matthäus na hoeft te denken, zonder aarzeling, staat hij op, verlaat hij alles en volgt hij Jezus. Hier schittert de vrije, eenzijdige, onverdiende genade voor een van de slechtsten. En dat zeg ik niet om u of jou een excuus te geven om te blijven zitten, maar alleen maar om God hiervan al de eer te geven. Nu Christus de banden met de zonde in het leven van Matthäus breekt, nu hij hem losbreekt uit de slavernij van leven voor nu, en hem, die nooit de Heere gezocht heeft, zonder aarzeling gewillig maakt om hem te volgen. Dit is een machtige daad van de Heere zelf. En ik hoop en bid dat de Heere dat vanmorgen ook in het hart van jou en van u zal doen. Hier schittert, zei ik, vrije genade voor een van de slechtsten. En dat wil God alle eer geven en dat wil tegelijkertijd hoop geven aan mensen die even slecht zijn. Aan u of jou. Aan mensen die ook niet zoeken, niet vragen. Aan mensen die ook alleen maar bezig zijn met verkeerde dingen die er niet toe doen op weg naar de grote eeuwigheid. Aan mensen die ook, net als hij van tevoren, lopen op de brede weg. Misschien dacht je na de preek van afgelopen zondagmorgen, zondagavond, dat zal voor mij wel niet zijn. Dit is vast niet iets voor mensen die hier niets mee hebben. Die niet zoeken, of die misschien wel geprobeerd hebben, maar die niet zijn blijven zoeken. Voor mensen die niet bidden en niet vragen naar God. Luister, vanmorgen komt Jezus langs bij je tolhuis. Hoor je zijn stem niet? Zijn liefdevolle nodiging, zijn hemelse bevel. O, ik wens en bid dat u de stem van de Heere zelf zal horen. In deze twee woorden, volg mij. Volg mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als u zich, o zondaars, bekeert, zal er blijdschap zijn in de hemel. Om u, om jou. En hij, alles verlatende, zegt Lucas, stond op en volgde hem. Dat is de prijs. Alles verlaten. Ga in door de enge poort. En laat alles van jezelf achter. Je oude zondige natuur. Je zelfgenoegzaamheid, je trots en je hoogmoed. Je liefde zo tot de dingen van de wereld en tot aards bezit. Je eigen idee dat je goed bent, dat je goed bezig bent. Laat het achter. Matthäus verlaat, neem maar terug aan de leespreek van afgelopen zondagmorgen. Hij verlaat zijn rust. Dat rustig zitten werk in zijn tolhuis, gewoon bezig met zijn geld en met zijn inkomen. Dat rustig bezig zijn altijd maar weer met de dingen van hier en nu. Maar nu is zijn rust ongetwijfeld voorbij. Denk je ook niet dat Matthäus met tranen in zijn hart teruggekeken zal hebben? Hierna teruggekeken zal hebben naar zijn vroegere werk. Wat heeft hij veel tijd verprutst? Wat heeft hij veel kwaad gedaan tegen een zo goeddoende God? Wat zal dat in stilte zijn hart gebroken hebben? Matthäus verlaat zijn rust, de rust van zijn leven, de rust van zijn oneerlijke werk. En als tweede, hij verlaat ook gewoon zijn dagelijkse werk. Terwijl die man misschien ook wel een gewoon gezin had, wat hij moest onderhouden. Hij moest misschien de kost wel verdienen. Maar ineens komt er iets anders in zijn leven. Er komt iemand in zijn leven. En dat brengt ogenblikkelijk een radicale verandering, ook wat betreft zijn werk, zijn bezig zijn, zijn tijdbesteding. Vroeger dacht hij misschien wel, had hij ongetwijfeld gehoord, je moet de Heere zoeken. Misschien dacht hij wel, ja, ik moet de Heere zoeken, want zo ben ik wel opgevoed. Maar zei hij tegen zichzelf, nee man, daar heb je gewoon geen tijd voor, je hebt een drukke baan. 'S avonds dan. Nee man, je hebt cursus, bijscholen, om. Ja, om vooruit te komen, om hogerop te komen, om. Om nog meer geld te verdienen, om nog meer carrière te maken. 'S nachts dan, de Heere zoeken. Nee, dan ben ik moe. Dan moet ik slapen, want morgen moet ik weer werken en moet ik weer studeren en presteren. Nooit geen tijd genomen voor het zoeken van de Heere. Voor het dienen van de Heere. Maar nu de Heere hem roept, verlaat hij zijn werk, zijn verkeerde tijdbesteding. Hij verlaat alles en volgt Jezus. En daarbij, dat is het derde wat opvalt, hij onderhandelt ook niet over mogelijke voorwaarden om Jezus te volgen. Hij zoekt geen garanties. Hij zegt niet, ja, Rabbi, dat wil ik wel doen, maar nou, wat krijg ik daarvoor terug? En welke garanties biedt u mij voor het geval dat niets van dat alles? Hoe komt dat? Dat komt door, en ik hoop dat u en jij dat vanmorgen ook voelt in je hart, dat komt door de trekkende liefde van Christus. Dat komt door de trekkende liefde van Christus. Omdat de Heer in geestelijke zin zijn ogen opent voor de waarde van zijn nieuwe meester. En voor de waarde van een heel ander leven. Zijn geld verbleekt nu de parel van grote waarde tot hem komt. Hem moet hij hebben. Hem volgt hij. De liefde van Christus trekt hem uit zijn tollenaarskantoor. Het is ongetwijfeld in zijn hart. Wat dominee Ledeboer vroeger ooit zei, toen hij samen met een ouderling op pad ging om naar een perceel grond te kijken. Halverwege, die twee mannen lopen op weg naar een perceel grond, en halverwege zegt hij, Roos, zo heette die ouderling, Roos, kom, we gaan terug naar huis. Ik ben mis. Mijn land is boven. Voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. En zo is het ongetwijfeld hier ook bij Matthäus. Nu mijn hart voor Jezus smelt, geef ik al dit zwarte geld. Mijn oude leven is voorbij. Als je iets gaat zien, lieve mensen, van Jezus, van zijn heerlijkheid, dan ga je hem vanzelf volgen. Dan kan je niet meer terug. Dan wil je niet meer terug. Als je iets zien gaat van zijn liefde, door jou nooit gevraagd en nooit gezocht. Als je iets gaat zien van zijn weergaloze liefde, waarmee hij in de wereld kwam om armen Ja, die dachten dat ze rijk waren. Rijk te maken. In geestelijke zin en terug te brengen tot de vrede met God. Als je daar iets van gaat zien, dan kan je niet meer terug. Dan wil je nooit meer terug. Matthäus verlaat alles en volgt Jezus. Zelf is hij er niet trots op. Dat je leest in zijn eigen evangelie, dan noemt hij het niet eens. Het is Lucas die het over hem vertelt. Zijn leven is vanaf nu voor de Heer. En die bepaalt vanaf nu zijn weg. U die door Gods genade de roepstem van de zaligmaker al eerder gevolgd bent. Kinderen van God, geliefde mede-christenen, vergeet deze twee woorden niet. Ze stonden aan het begin van onze weg met de Heer. Toen hij ons riep uit de duisternis van onze verlorenheid tot het licht van zijn genade. Maar deze twee woorden gelden nog steeds tot op de dag van vandaag. Ons leven is niet van onszelf, maar van Christus, die ons kocht met de prijs van zijn kostbare bloed. Dus, als de Heer je nu roept, net als Matthäus trouwens ook, tot een bijzondere taak in zijn koninkrijk, aarzel dan niet. Vraag dan niet waarheen, hoe, kan dat wel met mijn werk, met mijn huis, met mijn gezin, niet doen. Volg mij, volg de Heer. Zoals Abraham deed in Genesis 12, waar staat, de Heer nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham toog heen, hij ging heen, zoals de Heer tot hem gesproken had. Zonder te vragen, volgen. En de Heer zegende hem. Sterker nog, meer zegen kan je van de Heer niet verwachten dan wanneer je hem volgt. Want als je hem volgt, vlakbij, dan zal de Heer dus met je zijn. En als de Heer met je is in je leven, kinderen van God, waar je weg op gaat, dan heb je alles. Ons vierde punt, hoe op dit alles gereageerd wordt. Kijken naar vers 10 en naar volgende versen. En het geschiedde als hij, Jezus, in het huis van Matthäus aanzat. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en zaten mee aan met Jezus en zijn discipelen. In het hart van Matthäus is niet alleen liefde gekomen tot de Heer Jezus, tot de zaligmaker, maar ook, hoe kan het ook anders, liefde tot zijn medemensen. Tot zijn vroegere collega, tollenaars en zondaars. Lucas schrijft, hij, Matthäus, Levi, richtte hem voor Jezus een grote maaltijd aan in zijn huis. Dus dit wordt een maaltijd voor de Heer Jezus, uit dank voor zoveel goedheid en genade, en tegelijkertijd ook bedoeld om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met de Heer Jezus. En die uitnodiging wordt gretig geaccepteerd. Lucas schrijft dat een grote menigte van tollenaars en anderen kwam. En Matthäus zegt dat vele tollenaars en zondaars kwamen en aanzaten met Jezus en zijn discipelen. Maar dan, vers 11. De fariseeën buitenstaand, dat ziende, waarschijnlijk na afloop van het diner, zeiden tot zijn discipelen, kennelijk durven ze het niet rechtstreeks tegen de Heer Jezus te zeggen. Ze vragen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Waarom doet hij dat? En waarom hebben jullie zo'n meester gekozen om die te volgen? Gemeente, wat heeft de Heer Jezus, dat staat in Hebreeën 12, veel tegenspreken van zondaars tegen zich verdragen? En dus mogen al zijn discipelen die hier ook bij zijn dat ook doen in navolging van hem. Vers 12. Want Jezus zulks horende zei tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester de dokter niet nodig, maar die ziek zijn. Een dokter is niet bedoeld voor mensen die zich prima en gezond voelen, maar voor zieken en voor hulpbehoevenden. Over welke ziekte gaat het hier? Over de zonde. Want de zonde is de ziekte van zondaars. De zonde die u, die jou verzwakt, misvormt, misschien ook wel ongerust maakt, die je uiteindelijk verteert. Uw ziekte, o zondaars, is gevaarlijk. Vooral omdat u hem van uzelf niet ziet en merkt. Uw ziekte, de zonde, is dodelijk. Maar Gode zij dank, niet ongeneeslijk. Alleen het ontbreekt de fariseeën hier aan het inzicht dat ze zelf ziek zijn. Ze denken met de gemeenteleden van Laodicea later: wij zijn rijk en verrijkt en we hebben geen ding gebrek. Zonder te weten dat ze hier van binnen in hun hart in geestelijke zin ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt en ziek zijn. Beste vrienden, fariseeën onder ons, zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zien zou. Met ogen zalf die je van de Heere kunt krijgen. Deze fariseeën irriteren zich mateloos aan het feit dat Jezus eet met types zoals Matthäus, met tollenaars en zondaars. Want, zegt de Heer Jezus, waarom doe ik dat? Zij hebben een dokter nodig voor hun ziel. Maar u, die daar zo kritisch staat te kijken en te denken, u ziet uw nood niet. En misschien geldt dat ook wel voor u of voor jou. En dus zegt de Heer Jezus in vers 13, doch gaat heen, ga naar huis en leert wat het is. En zo wordt u, die op deze mensen lijkt, vanmorgen zometeen ook naar huis gestuurd om te gaan onderzoeken wat het betekent wat Hosea schrijft in Hosea 6 vers 6. Ik, de Heere, wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Is dat een afwijzing? Nee, absoluut niet. Dit is bedoeld, liefdevol bedoeld, om u te ontdekken aan wie u bent. Met het doel dat u alsnog naar de zaligmaker toe zou komen om de genezing van uw kwaal, met de doodsnood van uw ziel, die u nu nog niet ziet, vragend ook om redding en behoud. U, jij, die lijkt op deze fariseërs, je wilt diep in je hart, misschien zeg ik het niet hardop, maar je wilt iets in je hart, iets anders dan wat de Heer wil. Je wil misschien uiterlijk aanzien. Je wil formele plichten doen. Je wil je aan de regels houden. Je wilt offers brengen. Je wilt schijn. Je wilt schaduw. U, tegen wie de Heer Jezus zegt in Matthäus 23, vers 23, u die de munt en de dille en de komijn verdient. U bent met andere woorden uitermate precies in het ogenschijnlijk stipt naleven van de wet. Maar, zegt de Heer Jezus, u laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, dat wil zeggen de eerlijkheid, de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen, zegt de Heer Jezus, moest men doen en anderen niet nalaten. Maar die dode orthodoxie, dat alleen maar naleven van uiterlijke rituelen en tradities en uw innerlijke onuitgesproken trots daarop, daaraan zegt Hosea in Hosea 8 vers 13, daaraan heeft de Heere geen welbehagen. Daaraan heeft de Heere geen welgevallen. En dus, ga heen en leer wat het is. Ga naar huis, ga thuis in die Bijbel lezen. Niet om nog meer de letter van de wet te weten, maar om biddend de betekenis ervan te gaan verstaan. Van woorden die mij en u bestraffen en veroordelen. Om de betekenis te verstaan van woorden die mij en u eerlijk aanwijzen. Niet als vrome en goede mensen, maar als van nature vijanden van God en Christus. Lees uw Bijbel thuis, biddend om het licht van de Heilige Geest en om de opening van uw verstand. Dan zult u al uw kritiek en misplaatste zelfvertrouwen kwijtraken. En ongetwijfeld, gelukkig, ook komen als iemand met een dodelijke kwaal, die niet anders kan dan komen naar deze dokter, komen tot deze Christus, om u te voegen bij de menigte van zondaars, verlorenen, dwalenden, bedelaars, belasten, hongerigen en dorstenden. Want voor dat soort van mensen is de zaligmaker naar deze wereld gekomen. Want Christus is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. De kanttekening zegt van die zijn er helemaal niet. Maar zondaars, die zijn er wel. Om die te roepen tot bekering. Zo zegt de Heere Christus. O zondaars, lieve mensen. U die Christus en God niet zoekt. U die naar zijn naam niet genoemd bent. U die vastzit aan alles van deze voorbijgaande wereld. Tollenaars en zondaars. Kom tot Christus. Die zegt, volg mij. De Heere zelf mogen in zijn vrije goedheid en genade in liefde uw hart trekken en nemen om alles te verlaten. En deze lieve Heere en zaligmaker vanaf nu voor altijd te gaan volgen. Amen.